gemeente en gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.N. Zuiderduin uit Oosterwolde. Vanavond hoopt dominee M.G.M. Mudde uit Hollandse Veld om 7:00 voor te gaan in de Westerkerk. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor woord en daad en komt in de plaats van de heilige avondmaalcollecte. De dankdagcollecte van afgelopen woensdag heeft het mooie bedrag van 2.076,70 opgebracht. Hierin zijn de giften die zijn overgemaakt tot en met gisteren meegeteld. Dus 2.006,70 €. Na de heren, hartelijk dank voor uw gaven. Zondag 15 november hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10:00 een dominee J.A.J. Pater uit Noordwijk in CCK 2. En 's avonds om 7:00 een dominee P. Molenaar uit Lunteren in de Westerkerk. Er zal niet gezongen worden. De organist speelt de psalmen zodat u in gedachten kunt meezingen. Dan de liturgie voor deze dienst is: de schriftlezing is Matthäus 13 vanaf 31 tot en met 35. De te zingen psalmen tijdens de dienst is psalm 123, het eerste en het tweede vers. Psalm 119, het zesde vers. Psalm 138, het tweede en het derde. Psalm 25, het zevende vers. En psalm 103, het tiende vers. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is nu psalm 142, het eerste vers.
Onze hulp en onze enige verwachting staan ook deze zondagmorgen in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit los zal laten enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en overste van de koningen der aarde. Amen. Zoals is gezegd, willen we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen. Psalm 123. Ik zal die versen voorlezen. Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om noodruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer tot hij ook ons genadig zij. En ook het tweede vers. Geef ons gena, o Heer, en red ons tot uw eer. Wij zijn er eens moe van al de schampere woorden die wij van smaders hoorden. Ons treurig hart is moe van al het spotten en het honend samenrotten. Der hoofdvaardij, de hoogmoedige, die nederigen veracht en weelderig belacht. Psalm 123. Stellen we ons ook deze zondagmorgen voor de spiegel van Gods heilige wet en zingen in antwoord daarop uit Psalm 119, vers 6. Psalm 119, vers 6. Ik zal weer voorlezen. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Gij zijt, o Heere, gezegend. Leer uw knecht door het goddelijk woord een helder licht bevonden. en door uw geest al de eisen van uw recht, zo wordt uw eer nooit stout door mij geschonden. Dus Psalm 119, vers 6, na de lezing van Gods wet zoals we die vinden in Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen.
Bidden we de Heere God in de hemel om zijn zegen ook over deze morgendienst. En vraag ook nu om de hulp van de Heilige Geest. Als ik spreek, maar ook u en jij luistert hier in deze ruimte, maar ook thuis met ons verbonden. Laten we samen bidden.
Almachtige, heilige, drie-enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Op deze zondagmorgen, zo na de dankdag, mogen we als gemeente hier weer bij elkaar zijn. U hebt ons samengebracht, als jongens en meisjes, jongeren en ouderen, hier, maar ook met ons verbonden. Ook in deze bijzondere tijd, zoals het in heel veel gemeentes gaat. Het is soms menselijk gesproken roeien met de riemen die we hebben. Maar u geeft die riemen wel. U geeft ons de mogelijkheden, ook via de media, om met elkaar verbonden te zijn. En waar soms heel veel dingen niet kunnen, uw woord gaat door. Uw woord, de Bijbel, de prediking, het evangelie, mag haar loop houden en hebben. En daar danken wij u allereerst voor deze morgen. En uw woord heeft al geklonken in de psalmversen die we zongen, ook in de 10 geboden die we hoorden voorlezen. De spiegel die ook vanmorgen ons weer werd voorgehouden. We hoefden niet naar een ander te kijken, we hadden weer genoeg aan onszelf. Met die vragen: heb ik God werkelijk lief boven alles en de naaste als mijzelf? Heer, dan weet u hoe ons hart is. Dat we toch heel veel dingen hebben die wij belangrijk vinden. Waar het voor ons om moet gaan. Dat ons leven zo gaat zoals wij willen. Maar dat kan soms zo heel anders gaan. En misschien hebben we dat wel ervaren ook de afgelopen week. Wel dankdag gehouden, maar anders. Waar we echt geloof nodig hadden om te danken. Omdat we, als we het menselijk zouden zien, we nooit zouden kunnen danken. Maar als u in ook de diepte van ons leven erbij bent, dan kunnen we in de diepte danken. Dat de lofzang, zo zingen we, uit stilheid tot u is. Heere, dat zijn lessen in het geloof. Die, als we dat niet kennen, door ons ook niet begrepen worden. Maar wie het weet, door het geloof, die zal het beamen. Dat u altijd te loven en te prijzen bent. Niet ondanks ons, maar wie u zelf bent in de Heere Jezus Christus. Zo dragen we deze dienst aan u op. En vraag uw zegen ook voor een ieder die taak heeft te verrichten in het orgelspelen als koster. In het klaarmaken van alles, het regelen van de dingen, ook nu juist alles zo anders gaat. Heren, we bidden om uw geest. Ga zo met ons. We dragen ieder aan u op in de persoonlijke omstandigheden. Daar kan blijdschap, vreugde en dankbaarheid zijn voor de vele goede gaven die u geeft. U zijt daarvoor gedankt en geëerd. Maar ook als onze omstandigheden zo anders zijn, dat er pijn, verdriet, rouw en gemis, ziekte is, lichamelijk, psychisch, ook dat leggen we vanmorgen voor u neer. Want daar wilt u ook om gebeden zijn. Wij mogen onze lasten op u leggen, Heere Jezus Christus. Leer het ons, want we houden zo vaak alles bij onszelf. Maar u wilt dat niet. U roept het ons toe, kom tot mij, die vermoeid en belast bent. Werp al jouw bekommernis op hem. Leer ons dat, Heere, ook in de dag van de benauwdheid, u aan te roepen. En zo bidden we voor deze gemeente, allen die daar een taak in hebben, in het werk. Zegen het werk ook, wat gebeuren mag. Ook als daar er weer een nieuwe voorganger mag zijn. Geef hem ook wat nodig is. Laat uw kerk daarin ook gediend zijn. Wereldwijd, zending, evangelisatie. Het werk dat het doorgaand gang mag vinden, ook in deze tijd van corona en ja, het als een pandemie over heel de wereld zich uitstrekt. Beeld van de zonde, maar corona is maar tijdelijk. De zonde, als dat niet verandert, is eeuwig. De Heer, ga dan zo met ons. We bidden voor deze wereld, zoveel dingen die gebeuren ook de afgelopen week. Als we kijken naar de Verenigde Staten, het kiezen van een nieuwe president. Een president die gekozen is en zal komen. Wees hem daarin nabij dat hij u niet zal vergeten. Dat hij zich weet door u daar te zijn aangesteld. Zo bidden voor een ieder die leiding heeft te geven over de wereld, over de landen, over de gemeentes. Ons eigen land, minister-president Rutte, de ministerraad, de Eerste en Tweede Kamer, provinciaal, ook burgerlijk, burgemeester en wethouders, ook in deze tijd van grote verantwoording, dat wij ook weten en beseffen dat wij onder een regering staan. En dat wij die regering hebben te gehoorzamen door u aangesteld. Zo leren wij dat toch vanuit uw woord. Bijvoorbeeld uit Romeinen 13. Uw hand over ons gesteld. En als we zo leven, heren, dan mogen wij het van u verwachten. Dan hoeven wij niet te zeggen, samen kunnen we corona aan. Maar dan mogen we zeggen, met de heren mogen we het doen. Ga zo in deze dienst met ons. Geef uw zegen hier en thuis. Wij vragen dit uit genade om Christus wil. Amen. Ik ben in de gemeente Oosterwolde, Noordeinde, waar ik predikant ben, bezig met de behandeling van een aantal gelijkenissen uit Matteüs 13. Als je goed leest, dan staan daar zo'n beetje 7 gelijkenissen. Dat begint met die hele bekende over dat zaad op die 4 gronden. Hè, de harde grond, de stenen, de struik en de goede aarde. En dan krijg je dat onkruid tussen de tarwe. Dan krijg je het mosterdzaad. En ik wil met u en jou vanmorgen stilstaan bij het zuurdecem. En daarvoor lezen we uit Matteüs 13, vers 31 tot en met 35. Matteüs 13, vers 31 tot en met 35. En daar luidt Gods woord aldus. Een andere gelijkenis heeft hij, dat is natuurlijk de Heer Jezus, hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk het mosterdzaad. Het welk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid. Het welk is wel het minste onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen, opgegroeid is, zo is het niet, dan is het het meeste van de moeskruiden. En het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. En dan komt eigenlijk het vers waar ik vanmorgen met u en jou over wil nadenken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdecem, welk een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de schare gesproken door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen die dingen die verborgen waren van de grondlegging, de schepping van de wereld. Dus we denken na vanmorgen over vers 33. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdecem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Tot zover. Voor we daar dan verder over nadenken, willen we met elkaar zingen uit de bekende Psalm 138. En daarvan het tweede En het derde vers, Psalm 138, vers 2 en 3. Ik lees ze even voor. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Als aardrijksvorsten zullen, Heer, uw lof en eer alom doen horen. Wanneer de rede van uw mond op het wereld rond hun klinkt in de oren. En dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heere wegen. Want groot is Heer in heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Psalm 138, vers 2 en 3.
Zoals ik al zei, is dit een van de gelijkenissen die we tegenkomen in Matteüs 13. En als je al die gelijkenissen leest, ook voor de kinderen, dan ja, hebben ze allemaal wel een verhaal waarvan je denkt van ja, hè, daar bedoelt de Heere Jezus iets mee. Het is ook wel een les voor dominees en volgangers. Hè, als de Heere Jezus zelf zegt, zonder gelijkenissen spreek ik niet. Want het moet voor de kinderen, zeker ook vanmorgen, duidelijk zijn. Dus als een dominee onduidelijk is, dan heeft hij zelf een probleem, laat ik maar zo zeggen. Nou, het is de vierde gelijkenis van de zeven gelijkenissen. Dus ook de kleinste, de kortste, hè, bestaat ja, uit één vers. En eigenlijk de kortste gelijkenis ook van heel de Bijbel. Hè. Je hebt ook de kortste psalm. Hè, vaak als je wel eens vraagt aan de catechisanten, nou welke psalm gaan we zingen, zullen we een paar versen zingen? Ja, psalm 117, dat weten ze heel goed. Van, dat is maar één vers en die kunnen we dan mooi zingen. Hè. Hoeven we niet meer te doen. Nou, psalm 123 vanmorgen, twee versen. Maar de kleinste gelijkenis, de vierde in de serie van zeven, dat is de middelste. En dat vind ik ook wel bijzonder, want als we bijvoorbeeld aan de kruiswoorden denken van de Heere Jezus, dan is het middelste kruiswoord ook het meest diepste kruiswoord. Misschien weet u jij wat het vierde kruiswoord van de Heere Jezus is. He, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat is eigenlijk waar het om gaat. Het avondmaalsformulier zegt dan ook. Hij verlaten opdat wij nooit meer zouden worden verlaten. Dat is waarom de Heer Jezus is gekomen. Om mensen, ons, u, jou en mij te redden. Ook deze gelijkenis, de vierde. Dus je zou zeggen, ja, zit er niet een extra betekenis in of achter? Het gaat allemaal, al die gelijkenissen, over het koninkrijk der hemelen. De Heer Jezus zegt elke keer, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan, lijkt op. Nou, het koninkrijk der hemelen, je zou zeggen, nou, dat is toch het grootste wat er is, vergeleken in één vers. Je zou zeggen, dat kan toch bijna niet? Als het over de Heere God gaat, heb je toch een hele Bijbel nodig? Nee, die gelijkenis zegt, de Heer Jezus zelf, in één vers kan ik dat samenvatten. En als je aan een schilderij denkt, dan is het vanmorgen een miniatuurtje. Een klein schilderijtje, een miniatuurgelijkenis. Maar zoals ik al zei, een kleine gelijkenis met een grote betekenis. En dan is het natuurlijk de vraag, zoals we dat bij elke gelijkenis hebben, ja, welke lessen zitten er voor ons nu in, hè, in 2020? Ja, want ook de gelijkenissen van de Heere Jezus zijn in een bepaalde tijd uitgesproken, 2000 jaar terug. Dus ja, wat zit er voor ons nu in deze korte gelijkenis? En als je dan verklaringen of commentaren, hè, van die dikke boeken, jongens en meisjes, erop naslaat, waarin het ook gaat over Matteüs 13, ja, dan zijn de uitleggers niet allemaal op één lijn. De verklaring is niet zo simpel. Je zou zeggen, er zijn twee soorten uitleggingen. De ene verklader, de ene groep verklaarders, commentatoren, die zeggen, eigenlijk is deze gelijkenis negatief. Waarom? Nou, omdat zuurdeeg, of wij zouden tegenwoordig zeggen gist, in de Bijbel altijd iets negatiefs betekent. Wat wordt er dan bedoeld? Nou, dan is die vrouw die dat zuurdeeg nam, dat gist nam, dat is dan een valse kerk. En het zuurdeeg is dan iets negatiefs. Dat gaat heel verkeerd werk doen. Alles verkeerd beïnvloeden. He, want het zuurdeeg, als het in de Bijbel genoemd wordt, is immers ja, altijd negatief. Zuurdeeg is dan een beeld van de zonde die alles doortrekt. Die alles beïnvloedt. He, denk bijvoorbeeld aan corona. He, je kunt er zomaar mee besmet raken.
Anderen bijvoorbeeld, de andere groep, de kanttekenaren, dat is die kleine lettertjes. Als u thuis een grote Bijbel hebt, moet je maar even kijken bij je vader en moeder. Die grote Bijbel waar aan de zijkant ook dingen worden uitgelegd. Maar ook een paar bekende Engelse predikanten. Als je denkt aan Ryle of Matthew Henry, de bekende Bijbeluitlegger. Die zeggen nee, dat zuurdeeg, dat gist, dat is juist iets positiefs. Want er staat, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg. Dus dat kun je toch nooit negatief zien? Dat is toch positief? Dus het is niet het koninkrijk van de duivel, de tegenstander van de Heere God, maar het is juist het koninkrijk van God. Dus zo zie je dat zuurdeeg een beeld kan zijn van de, laten we zeggen, zonde en genade. Dus dat kan in de Bijbel, dat één beeld gebruikt kan worden voor twee uitleggingen. Ik kan bijvoorbeeld nog wel iets noemen. Als Johannes de Doper preekt, maar ook de Heere Jezus, bijvoorbeeld tegen de Farizeeën, dan zeggen ze wel eens, jullie adderen gebroed. Nou, adder is een slang en gebroed, dat is dat wat een slang voorbrengt. Nou, dat is niet best. Adderen, daar wordt de duivel mee bedoeld. Maar op een ander moment zegt de Heere Jezus nota bene van zichzelf, zoals de slang in de woestijn verhoogd is, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dan vergelijkt de Heere Jezus zich eigenlijk dus met een slang. Dus één dier voor de duivel en voor de Heere Jezus Christus. En zo kun je dus één beeld voor twee uitleggingen gebruiken. Nou, ik kies op basis van de Bijbel voor die positieve uitleg. Het zuurdeeg heeft hier een positieve bedoeling. En zo zou ik boven de preek vanmorgen kunnen zeggen, het uitdragen van het evangelie, gemeentewerk, evangelisatie en zending als zuurdeeg. Want jij bent lid van de gemeente, hier in Vriezenveen. Dus het evangelie, ook hier in Vriezenveen, als een zuurdeeg, zoals ik al zei, gist. Nou, als je denkt aan drie makkelijke te onthouden aandachtspuntjes, dan zou je kunnen zeggen, heel simpel, het begin van dat zuurdeeg. De voortgang, de weg die het aflegt en het einde, de voleinding. Begin, de weg, het einde. Nou, het begin. Als je hebt meegelezen, dan heb ik gelezen vers 31 tot en met 35. Nou, hier in de Bijbel die ik hier voor me heb, staan helemaal geen tussenstukjes. Maar ik neem aan dat in de Bijbel die u of jij voor je had, dat je dan dat stukje 31 tot en met 35 als één stukje zag. En dan zag je dat daar dus de gelijkenis van het mosterdzaadje stond, dat kleine zaadje. En het zuurdeeg. Eigenlijk die twee gelijkenissen van dat mosterdzaadje en dat zuurdeeg, dat hoort bij elkaar. En ze worden ook wel eens in een verklaring een tweelinggelijkenis genoemd. Want ze hebben overeenkomsten zoals tweelingen dat ook hebben. En welke overeenkomst hebben ze dan, die twee gelijkenissen van het mosterdzaadje en het zuurdeeg? Ze beginnen allebei heel klein. En ze hebben grote gevolgen. Het mosterdzaadje heel klein, maar dan staat er, het wordt als een grote boom, struik waar de vogelen van de hemel in kunnen nestelen. En dat zuurdeeg, dat neemt een vrouw en die doet dat in drie maten, dat is best veel. En dat doorzuurt dat allemaal. Het begint klein, maar het wordt groot. En als je dan kijkt naar het mosterdzaadje, dan zie je dat een soort uiterlijke groei heeft. Je ziet een klein zaadje, dat zie je niet eens, dat gaat in de grond. En dan komt het tevoorschijn, wordt het een hele grote boomstruik. Kijk je naar dat zuurdeeg, dan wordt dat in die meel gedaan. wordt er doorheen gekneed. Dus eigenlijk zie je dat niet meer. Je zou kunnen zeggen, die struik, dat mosterdzaadje is uiterlijk. En dat zuurdeeg is innerlijk. Uiterlijke werking, innerlijke werking. Mosterdzaadje beeld van het evangelie, het koninkrijk van God. Hè, waardoor het ziet uitbreiden over heel de wereld. Maar het zuurdeeg, je zou kunnen zeggen, dan gaat het over wat doet het in mijn hart, in mijn leven. Dus het koninkrijk van God, hè, zo staat ook in de Bijbel, 1 Korinthe 4 vers 20, bestaat in innerlijke kracht. Dus dan gaat het vanmorgen over het geloof, als het in ons leven komt, hoe dat heel ons, u, jou en mijn leven gaat doortrekken. Dus zo spreidt het woord van God zich uit, zoals een mosterdzaad over heel de wereld. Hè, er worden kerken gebouwd, hè, er ontstaan gemeentes wereldwijd. Maar ook spreidt het zich uit doordat mensen ook echt tot geloof komen. Uiterlijk, innerlijk. Nou, laten we eens met z'n allen in een huis gaan in Israël. Nou, dat waren niet zulke huizen als wij tegenwoordig hebben. Dat waren vaak kleine ruimtes waar men sliep, waar men leefde. Alles gebeurde. Maar toch hadden ze een aparte ruimte. Wat we zouden zeggen, dat was de keuken. Want het moest heilig zijn wat daar gebeurde. Dus die keuken, dat was best een aparte ruimte. Nou, en daar zie je een moeder bezig, heel alledaags. En je ziet dat die moeder bezig is met meel. En ze pakt iets, nou dat is dat zuurdeesem, dat gist en dat mengt ze in die meel. Want de moeders destijds in Israël, hè, die bakten zelf het brood. En laat ik het heel menselijk zeggen, misschien herinnert de Heer Jezus dat zelf van zijn eigen moeder Maria. Want de Heer Jezus is gewoon opgegroeid in een menselijk gezin. En hij heeft ook best gezien dat Maria, zijn moeder, ook dat meel had en dat zuurdeesem, die gist, in dat brood deed. En zo zegt hij ook van nou, hè, zo is het koninkrijk van God ook. Als een vrouw die een zuurdeeg nam, gist, en dat deed in die meel. De vrouw in de gelijkenis, dan staat er zo'n zinnetje bij, die verbergt in 3 maten meel het zuurdeeg. En bij de 3 maten, daar kom ik straks nog even op. Maar toch dat 3. Abraham, misschien kent u jij die geschiedenis, ontvangt op een gegeven moment 3 mannen. Die komen vertellen dat Sara precies over een jaar een zoon zal hebben. Men zegt ook wel eens dat is het beeld van de Heer Jezus of van de 3-eenheid. Maar daar wil ik het dan vanmorgen niet over hebben. Maar dan staat er dat Abraham Sara de opdracht geeft om van 3 maten meel koeken te bakken. Nou, dat was heel veel. Hè? Als je het tegenwoordig zou omrekenen, zoiets van 40 liter. Dus gigantisch grote hoeveelheid koeken. Hè? Overvloed moest hij maken. Dus dat 3, ja, dat moet je even in de gaten houden. Maar zoals ik al zei, dat straks. Maar dus die vrouw, die nam dat. Daar gaan we eerst naar kijken. Zij neemt dat zuurdeesem, dat gist, en ze doorkneedt dat, hè, door dat meel heen. Wordt helemaal met de meel vermengd. Dat is dus heel belangrijk. Helemaal vermengd. Het is niet meer te zien. Je zou bijna zeggen, hè, er was toch net meel en zuurdeeg, maar nu zie ik het niet meer. Nee, dat klopt, het is helemaal vermengd. Iemand zei, het gaat er eigenlijk in ten onder. Maar, als je goed oplet na verloop van tijd, dat zuurdeeg, die gist, dat gaat wel werken in dat deeg. Want na verloop van tijd gaat dat deeg rijzen. Het moet wel een nachtje staan, maar het gebeurt. En we gaan naar het einde van het jaar. Nou, laat ik me heel eerlijk zijn. Nou, als ik vroeger thuis, en ook bij mijn moeder, dat was rond het einde van het jaar, werden oliebollen gebakken. En dan, ja, dan werd dat beslag door mijn moeder in een emmer gedaan. En dan, ja, deze daar een theedoek overheen en dat zetten ze dan bij de kachel. En zodat het kon rijzen, gisten. Je moest met een planken vloer daar niet stampend langs heen lopen, want dan zakt het als het ware weer in elkaar, maar dan kon het rijzen. Het was eigenlijk best wel spannend, hè? Een emmer met een kleed erover en daaronder dat kleed gebeurde wat. Het gist ging rijzen, hè? Het beslag moest goed worden. Nou, zo zou je dat kunnen vergelijken. Daar gebeurt iets van binnen in die meel met dat zuurdeeg. Rijzen, groter worden. Als ik dan toch even aan het negatieve denk van dat zuurdeeg. Soms moesten Joodse moeders dat zuurdeeg uit de huizen verdrijven. Mochten ze het niet gebruiken. Dat was bijvoorbeeld bij Pascha. Dan moest het hele huis rein zijn. Maar toch moesten ze broden bakken. Maar broden bakken zonder dat zuurdeeg. Ja, dan ging dat niet rijzen. Dan kreeg je platte koeken, hè, matzes. Wordt het wel genoemd. Ik herken het ook al uit mijn geboorteplaats Katwijk. Daar heb je ook van die kaken, zeekaken. Die als ze zonder gist werden gebakken, ook plat bleven. Maar daardoor bleven ze ook heel lang goed. En de vissers konden dat vroeger heel makkelijk mee op zee meenemen. Als ze soms weken weg waren, hadden ze toch elke dag die keken, die koeken. Hè, om die op te eten. Dus zonder gist blijft het wel langer goed. Maar het is smakelijker, dat merk ik ook met wit en bruin brood, als dat gerezen is, dan smaakt dat. En dan, als dat er niet in zat, met dat paasgaan, ja, dan was dat zuurdeeg inderdaad een beeld van de zonde, dat onreine dat weg moest. Maar in het gewone dagelijks leven was er altijd zuurdeeg, gist om de broden te laten rijzen. Dus positief. Nou, zo zegt de Heer Jezus, zo werkt het Koninkrijk der Hemelen. Het komt in iets of iemand en dan gaat het werken. Dan gebeurt er iets van binnen. Nou, maar dan staat er nog iets aparts. Zo'n klein versje, dat heeft heel veel in zich. Er staat, de Heer Jezus spreekt over een vrouw in deze gelijkenis. En dat doet hij vrijwel nooit, een vrouw. Alleen hier en nog een innengelijkenis. Heel bekende gelijkenis. Lucas 15, hè, daar heb je drie van die gelijkenissen. 100 schapen, 10 penningen, 2 zonen. En we kennen die gelijkenissen wel. Met name de verloren zoon is natuurlijk een van de geliefste en bekendste gelijkenissen. En als je dan kijkt in de uitleggingen daarvan, dan is die goede herder van die 100 schapen, hè, die dat ene schaap zoekt en terugbrengt, is die goede herder, is een beeld van de Heere Jezus Christus. En als je dan even die middelste gelijkenis overslaat en je gaat naar die twee zonen, de verloren zoon, dan is die vader die op de uitkijk staat om zijn zoon te ontvangen, een beeld van, ja, zeggen, God de Vader. Dus God de Zoon is de herder en die op de uitkijk staande vader is God de Vader. In de uitleg van die vrouw, want het gaat over een vrouw die 10 penningen heeft en die er 1 kwijt is en haar hele huis met bezemen keert schoonmaakt totdat ze die penning heeft gezocht. Dat is een beeld van de Heilige Geest. Heiligen, schoonmaken, het werken. En zo ook hier in deze gelijkenis een vrouw, de Heilige Geest, neemt dat zuurdeeg en doet dat ergens in dat meel. Nou, dan is het zuurdeeg, de gist, is een beeld van de Heere Jezus en al zijn werk, wat hij heeft gedaan. Dan gaan we steeds een stapje verder. Dat betekent het hier. De Heilige Geest, die vrouw, die kneedt het. Het werk van de Heilige Geest. Hè? Denk aan de geloofsbelijdenis van Nicea. Vind ik altijd een hele mooie zin. De Heilige Geest die Here is en levend maakt. De Heilige Geest maakt dat je tot geloof komt. Door het werk van de Here Jezus Christus. Dus die vrouw, de Heilige Geest, en dat zuurdeeg, dat gist, de Heere Jezus Christus met alles wat hij heeft gedaan. Nou, wat doet de Heilige Geest? Nou, die brengt de Heere Jezus in je hart. En zo kom je tot geloof. We hebben een tijdje geleden hebben weer reformatieherdenking gehad. Hè? 31 oktober denk ik altijd aan wat Maarten Luther heeft mogen doen met die 95 stellingen. Maar Maarten Luther heeft natuurlijk nog veel meer gedaan. Hij heeft ook heel veel gedeeltes van de Bijbel uitgelegd. En als hij het dan over dit gedeelte heeft, dan zegt Maarten Luther: Christus is mijn zuurdesem. Maar Luther zei het, de Heer Jezus, die heeft mij vervuld. Daar leef ik uit. Dan gaan we weer een stapje verder. Die vrouw, die brengt dat zuurdesem in die meel. Dus die zuurdesem, dat gist, komt van buitenaf in die meel. Dat is ook een beweging. Dus de Heilige Geest, die brengt de Heere Jezus Christus in je leven. Van buitenaf. Dat is ook heel belangrijk. Ik heb het zelf niet, maar de Heilige Geest, die doet dat. Dus wil dat meel goed kunnen groeien en rijzen, dan moet dat zuurdeeg in die meel komen. Dat zuurdeeg moet in aanraking komen met die meel. Dat is heel belangrijk. Want je kunt je hele leven, laat ik het maar zo zeggen mensen, onder een Christusprediking zitten. En dat je de hele tijd van zijn redding, zijn liefde, zijn trouw voor u en jou in de dood hoort. Maar als er verder nog niks gebeurd is, dan blijft Christus daar als zuurdeeg en ik blijf hier alleen als meel en dan ga ik ten onder, dan heb ik er niks aan. En dan blijf je verloren. En dat is natuurlijk ook een boodschap in deze gelijkenis. Dat zuurdeeg, dat gist, dat moet wel bij en in dat meel komen. Anders gaat het niet goed, dan gebeurt er niks. Dus het moet niet zijn, er is een Heere Jezus Christus die voor zondaren zijn leven heeft gegeven. En dat is geweldig mooi om te horen. Nee, het moet worden mijn Jezus Christus, mijn redder, mijn zaligmaker. Het moet dus een Heere Jezus worden in mijn hart en leven. Daar gaat deze gelijkenis over. En dat doet de Heilige Geest. Kijk, en wat kan ik als prediker doen? Alle predikanten, voorgangers, zendelingen, evangelisten. Wij kunnen de Heere Jezus, laat ik het zo zeggen, aan de deur van je hart brengen. Dat is ook onze taak. Zeker. Als ik de Heere Jezus niet prediker, ben ik geen prediker. Maar, laat ik het zo zeggen, die drempel over in dat hart. Dat doet de Heilige Geest. Ik kan als het ware, als jij meel bent en het zuurdeeg is de Heere Jezus, dan kan ik dat als het ware er tegen aanleggen, maar ik kan dat daar niet inbrengen. Dat doet de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest, als die dat doet, ja, dan gaat hij ook werken, het werk van de Heilige Geest, zeggen wij. Net als die vrouw, hè, die gaat kneden. Dat meel, dat moet goed gemengd worden met het gist, gist, meel, meel, gist. Het moet een eenheid worden. He, Pinksteren, he, vervuld met de Heilige Geest. Maar eigenlijk klopt dat ook niet, want je wordt niet vervuld met de Heilige Geest. Je wordt vervuld met dat wat de Heilige Geest brengt, de Heer Jezus Christus. Je wordt vervuld met hem, want de Heilige Geest, zegt de Heer Jezus zelf, die doet niets vreemds. Die neemt het uit mij en zal het aan u, jou verkondigen. En zoals de Bijbel, ook de belijdenisgeschriften, het zo mooi zeggen. De Heilige Geest eigent ons toe wat wij in Christus hebben. Dan krijg je vergeving van zonde, het dagelijks vernieuwing van ons leven, totdat we uiteindelijk in het eeuwige leven zonder vlek of rimpel zullen gesteld worden. Nou, dat doet de Heilige Geest, die doorkneedt dat. Dat je helemaal van Christus, van de Heere Jezus wordt. Die Heilige Geest doet dat, die Heilige Geest kneedt. Die vrouw doet dat, want dat meel en die gist, die worden van zichzelf geen eenheid. Nee, de Heilige Geest, die vrouw, die doet dat. Wij worden van onszelf geen christen. Niet ik word het nu even wel en of ik word het niet. Nou, wat is dan het beeld van het meel? Nou, dat heb ik al een beetje gezegd. Dat is het beeld van ons mensenhart, ons mensenleven, ons mensenwereld. Nou, wat is meel? Meel is gemalen graan. En misschien heb je dat wel eens gezien bij koren of tarwe. Dat zijn allemaal van die korrels. Maar daar kun je nog geen brood van bakken. Wat gebeurt er met die korrels? Die worden gemalen. Je hebt die molenstenen. In Nederland heb je nog altijd van die oude molens. Die als de wind waait, dan heb je die molenstenen. En die zorgen dat die korrels helemaal gemalen worden tot meel. Dat is ook heel belangrijk. Want gist, zuurdeesem en graankorrels, die kun je niet mengen. Plat gezegd, dat gaat voor geen meter. Nee, meel wel. Dus het is nodig dat die graankorrels worden tot meel gemaakt. Dan even naar ons hart en leven. Wij kunnen alleen de Heere Jezus ontvangen als ons hart als een graankorrel is gemalen. Als ons hart verbroken wordt. Als ons hart open gaat voor de Heere Jezus Christus. Want een hart dat niet gebroken is, denk aan het beeld van Jeremia, een stenen hart. Ja, dat kan de Heere Jezus niet ontvangen. Dan zou je bijna zeggen, een stenen hart en daar komt dat gist tegenaan. Ja, dat knalt er tegenaan en dat valt er gewoon weer af. Dat doet niks. Nee, een gebroken hart. Gist kon pas zijn werk doen als het in meel kwam. Als het nog ook tegenwoordig in meel komt. De bakkers, als die brood bakken, hoe klein een bakkerijtje ook is, of hoe groot zo'n fabriek ook is, ze hebben altijd meel en gist. Geen graankorrels worden er gebracht. Geen tarwekorrels, daar hebben ze niks aan. Dus alleen als het meel is. Dus ik kan de Heere Jezus pas in mijn hart en leven ontvangen als mijn hart verbroken is. Als mijn hart open is. Soms staat ook een beeld in de Bijbel van opengeploegd. En dan ontvang ik hem, want dan weet ik wie ik voor mijzelf ben. Maar dan omhels ik hem ook als mijn enigste, mijn liefste. En dan verlang ik, zoals dat zuurdeeg zich steeds meer vermengt in dat meel, zo vervult de Heer Jezus zich ook steeds meer in mijn leven en kan ik ook steeds minder zonder hem. Dan ga ik steeds meer elke dag naar hem verlangen. En herken jij dat in je leven? Waar verlang je nou naar, ook op deze zondag? Wat wil je in de preek horen? Wat is je diepste drijfveer om te leven, ook in deze tijden waarin wij leven? Dat doet dus de Heilige Geest. Herken je dat wat ik zeg? Of is het misschien iets vreemds wat ik zeg? Als ik zo die vrouw zie, dat gist en die meel, ja, zij vermengt dat. Dus dat gaat best wel pittig eraan toe. Ook het beeld van de Heilige Geest. Zo kan God je wel eens, ja, letterlijk en figuurlijk bij je nek grijpen. Dat God in je leven tot je komt. En als het ware zegt, jou moet ik hebben. En dat harde hart van u, van jou, dat wil ik verbreken, want je hebt de Heer Jezus Christus nodig. Anders ben je verloren. En zo wordt je harde hart door de Heilige Geest verbroken. Van hoogmoedig, en zo zouden we kunnen zeggen, ootmoedig, nederig. Je gaat zien wie je zelf bent, hè? Want als iets wordt opengebroken, ja, dan komt alles eruit wat erin zit. Maar dat wil de Heere God juist, dat wil de Heilige Geest juist. Laat het vuile er maar uitkomen. Zodat het gereinigd, schoongemaakt wordt door de Heere Jezus Christus. Dat vuile er van binnen uit. En zoals ik al zei, dat goede, de Heere Jezus, van buiten erin. En dan ontvang je ander leven. Dan ontvang je een nieuw leven. En dan wil je, net zoals dat gist, de Heilige Geest, de Heere Jezus in je hart en leven bracht, wil je dat ook anderen dat gaan ontdekken. Dat mosterdzaadje deed dat ook, hè. Die werd zo groot als een grote struikboom. En de vogel van de hemel konden zich daarin nesten. Dat is een beeld van, ja, anderen kunnen er ook bij. En dat is ook met dat gist, hè. Dat gist, dat gaat door. Als je het zelf in je eigen leven herkent, dan wil je ook dat anderen de Heer Jezus kennen. Ben je al zo'n zendeling, evangelist, op je werk, in de klas, op school? Of waar je ook gaat, in de buurt, in de straat waar je woont, ben je daar ook al een evangelist? Weten de mensen trouwens wel dat je de Heer Jezus kent en volgt? Of is het alleen die paar keer anderhalf uur op zondag dat je hier bent? Dan ben je geen gist. Dan werkt dat gist ook niet in je hart en leven. Dat is best pittig wat ik zeg, natuurlijk. Maar het is wel waar. Gist moet gisten. Moet verder. Van het een naar het ander. Christus moet door. Maar dan denk ik ook vanmorgen aan de ouders die ik hier zie. Grootouders, wellicht ook. Dat je het woord van God, ja, bij je kinderen erin brengt. Kneden. Dat is een proces. Er gaat jaren overheen. Dat heb je toch beloofd bij de doop. Inscherpen, kneden, eerste kindergebedje, eerste bijbelverhaaltje. En zo ga je stap voor stap verder. Ik weet het ook, ik heb het ook bij mijn kinderen mogen doen. En ik zie nu ook dat zij het doen bij hun kinderen. Het is mooi als je dan als opa en oma, hoe het ook gaat in deze tijd, daar is ben en je eet mee. En je ziet hoe zo'n kleintje dan ook meebidt. Soms zo heel brabbelend als je bijvoorbeeld het Onze Vader bidt, het laatste woordje elke keer meezegt. Kijk, zo kneden, stap voor stap. En we hebben dat ook gezongen in Psalm 119. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. In mijn hart weggelegd. Dat wat de Heere God zegt, het evangelie, het woord van God, in mijn hart weggelegd. Overdenken. Dat het blijft hangen. Repeteren. Denk aan Maria, moeder van de Heere Jezus. Er staan een paar keer van haar. Zij ontving de dingen. Ze hoorde, zij zag de dingen. Maar ze overlegde die in haar hart. Ze dacht er over na. En daar werkte, dat weten we, de Heilige Geest verder. Die zorgde voor de groei daar in het leven en hart van Maria. Die vrouw, die nam het en die verborg het in 3 maten meel. 3 maten. Ja, wat is nou die drie maten? Hoe moet je dat nou uitleggen? Ja, drie is ook een bepaald getal, een bepaalde volheidsgetal. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drie. Ik las een uitleg bij een Messias belijdende Jood, Isaac da Costa. Dat vind ik altijd wel belangrijk, want als een Jood tot geloof komt in de Heere Jezus, dan gaat de Bijbel, met name het Oude Testament, voor zo'n persoon veel meer open dan dat wij met alle verklaringen dat kunnen begrijpen. Als een Jood tot geloof komt, dan gaat de Bijbel echt helemaal open. En wat zegt bijvoorbeeld Isaac da Costa van die drie maten meel? Hij zegt, dat was een beeld in die tijd zoals de Joden het getal drie over de wereld zagen. Drie, dat waren dan Joden, Samaritanen, heidenen. Joden, Samaritanen, half Jood, half heiden, heiden. Eigenlijk was voor hen dat de toenmalige wereld. Dus als de Heilige Geest, zegt Isaac da Costa, dan dat gist van de Heere Jezus neemt en die brengt dat in het meel, dan is die meel, die drie maten meel, het beeld van de hele wereld. Heel de wereld toen, zegt hij, zoals ook nu, heel de wereld moet door dat gist, dat zuurdeesem, worden vervuld. Die moeten door de Heilige Geest in aanraking komen met de Heere Jezus Christus. Helemaal ermee verbonden. Want zegt hij ook, het christelijk geloof is geen glazuurlaagje over alles heen. Dat zie je wel eens, als je bij de bakker iets koopt, dat soms een heel mooi laagje over iets heen zit. Maar zegt hij, da Costa, hij zegt, het christelijk geloof is geen glazuurlaagje en dat er onder niks verandert. Alleen een beetje uiterlijkheid. En je kunt vanmorgen in de kerk zitten of meeluisteren thuis en het is alleen maar een beetje voor de uiterlijke vorm. Ja, daar heb je geen fluit aan. Nee, zegt da Costa, het moet erin naar beneden. Een beetje uiterlijke vorm, zonder dat er wat van binnen verandert, dat werkt niet. Nee, het moet erin, net als dat zuurdeesem. Het luistert dus heel nauw. Het is dus ook geen toefje slagroom, wat je ergens soms overheen doet. Soms kan iets mislukt zijn met bakken, dat herkennen we allemaal wel. Maar soms met een beetje slagroom erbij, dan smaakt het nog een beetje. Nou, dat is het ook niet met dat zuurdeeg. Niet alleen een beetje om het nog een beetje op te peppen. Nee, het moet van binnen er zijn. Dus weer even naar de ouders van morgen. Ook naar de grootouders. Je moet je kinderen daar wel in voorgaan. En dat jouw zoon, dat je dochter het weet. Mijn mama, mijn papa, mijn vader, mijn moeder. Die leven met God. En ik merk dat aan hen. En dat wil ik ook. Inscherpen, stapje voor stapje, want dat kneden gaat stapje voor stapje. Soms heb je zo'n beeld dat men steeds een beetje meel naar binnen doet, kneden weer een beetje meel, totdat heel dat meel is doorgist. En zo kan het ook bij jezelf zijn, dat het zo gebeurt in je leven. Je hoort een psalmvers, een lied, of een tekst dat je leest. En dat kan zo het zuurdeesem zijn van God in je leven. En dat begint te werken. Dus dat zuurdeeg, als het in je leven komt, dat is niet bij wijze van spreken het ene oor in en het andere oor uit. Nee, als het in je leven komt, dan gaat het inderdaad je oor in, maar het gaat naar je hart. Het begint te werken. Hoe bedoelt u, dominee? Wat werkt dat nou uit dan? Nou, ik zal een paar dingen, zoals ik uit mijn eigen leven, dat wat herken. Ja, je zit eerst als puber in de kerk. En je vindt het allemaal wel best. Je legt een beetje onderuit in de kerkbank.
En je vader of je moeder die moet je regelmatig aanstoten om erbij te blijven, om wakker te blijven. Ik ben heel vaak geknepen vroeger door mijn moeder. Moest erbij blijven. Stiekem kneep ik ook wel eens terug. Maar ik werd ouder en op een gegeven moment ging het wat beter begrijpen. Want je wordt ouder. Wat die dominee zei, dat was niet meer zo vreemd. Het werd allemaal wat bekender. Stap voor stap. Ik kreeg serieuzere gedachten. Niet meer van, dat komt later wel als ik 50 ben. Nou, ik ben inmiddels 52. Maar dat zeggen mensen wel. Jonger ook. Mijn categorisatie is precies hetzelfde. Maar ik herken mezelf daarin. Dus het is helemaal niet vreemd wat ik dan hoor. Van dominee, dat komt later wel. Ik heb nu nog mijn school. Ik moet eens werk zien te vinden. Misschien een verkering en dan een huwelijk. En dan een huis. Hè? Huisje, boompje, beestje, zo zeggen wij in Nederland. En dan, als ik behoefte heb, kom later wel. Dan ga ik echt bidden. Ga ik echt lezen. Ga ik echt in de kerk luisteren. Nee, als de Heilige Geest gaat werken, dan begint het juist bij de kleine kinderen al. Die zijn het eerste. Als je nog op oudere leeftijd dat moet doen, dan is er iets niet goed gegaan. Juist de kleine kinderen, daar gaat het om. Maar dan word je ouder, dan laat ik maar even zo zeggen, waar ik mezelf wel eens op betrapte, maar later ook mijn eigen kinderen, dat als je dan 13, 14 bent en je gaat 's avonds naar bed, dat je dan niet meer bidt, ik ga slapen, ik ben moe. Niet dat dat gebed verkeerd is, maar dan ga je ook jezelf bidden, woorden gebruiken. Hoe ga ik God aanspreken? Hoe ga ik God roepen? Nou, het gebed van de Heere Jezus, het onze Vader, is natuurlijk het beste voorbeeld. Je pakt je Bijbel zelf. Je vader en moeder hoeven je dat niet meer voor te zeggen. Van, joh, heb je nog gelezen of heb je dit al gedaan? Nee, je gaat zelf die Bijbel pakken. Ik ga lezen. Voor je naar bed gaat. Een dagboekje met een tekst erbij. Lezen. Gaandeweg merk je, komt die interesse. Ik moet altijd denken aan een heel oud, dik boek wat ik thuis heb. Het is de Redelijke Godsdienst van Wilhelmus Abrakel. 2000 pagina's. Nou, als je dat tegenwoordig zegt, dan wordt men al heel benauwd om dat te lezen. Zo dik boek. Maar die gaat op een gegeven moment, als het over de kinderen gaat, over de opvoeding, dan gebruik je een heel mooi woord, wat ik nooit ben vergeten. In de opvoeding, ook tot het geloof komen, dan gaat het allengskens verder. Dat is een heel oud woord, maar dat betekent eigenlijk, er zit een gang in. Rustig verder. Niet hakken en stampen en stoten. Nee, maar rustig. Rustig. Als je dat in je leven merkt, dan zie je het ook dat dat verandert in de kerkdienst. Dat die dominee eerst niet te lang moet preken. En dat je dan soms in de kerk zit en zegt, ik wou maar dat die dominee nog even doorgaat. Dat wil niet zeggen dat die dominee altijd lang moet preken. Zeker niet. Moet ik ook niet doen. Wel aardig lang onderweg. Maar dat je zo die liefde van God ervaart. Dat is dus opnieuw geboren worden. Wedergeboorte. Van binnen. Er gebeurt wat met je. Met je wil gebeurt er ook wat. Het zegt je eerst niks. Hè, zo zou je kunnen zeggen. En dan gaat het je steeds meer wat zeggen. Het zegt je eerst niks. En dat laat je ook merken. Door je houding. Maar gaandeweg pik je wat meer op. Eerst wil je het misschien niet zelf erkennen. Maar je merkt het. Je hebt in heel veel dingen, verkeerde dingen, geen zin meer. Je wilt eigenlijk alleen maar doen wat God wil. Niet dat het niet mag, maar je wilt het ook niet meer. En je denken van binnen wordt anders. Je doet het niet meer de dingen omdat je vader of moeder dat wil, of dat ander dat wil, maar omdat je het zelf wilt. He, dat zuurdeeg, dat wordt steeds meer in je leven. He, in de Bijbel staat het dan ook, Christus krijgt gestalte in je. Je gaat steeds meer een christen worden. Dat je uitgaat. Ook naar anderen toe. En dan mag je Christus uitdragen. Een paar voorbeelden. Die 12 apostelen. Gigantische mensenwereld. Waar ze naartoe en in moesten. Maar ze konden het. Ga heen, onderwijst alle volken. Eén man, Filippus, die komt daar in die stad Samaria. Die stad die niet zo'n beste naam had. Maar die stad die komt tot geloof.
En dan kun je zeggen, zou het ook kunnen in Vriezenveen? Ja, waarom? Want het werk van Christus, als je dat in je eigen leven herkent, is niet te stuiten. Want zuurdeeg, gist, wint het van het meel. Ja, het zit er geheel mee verweven. Het is niet meer eruit te krijgen. Wat er ook tegen opkomt, ook een mooi iets, ook in onze tijd. He, dat gist kun je er niet meer uitkrijgen. Wat er ook tegen opkomt, het kan er niet uitgehaald worden. Je levenservaringen, je hoogte en dieptepunten, dood, ziekte, gebeurtenissen die als het ware voor je gevoel botsen met het werk van de Heere God. Nee, ze krijgen Christus er nooit meer uit. Iemand zei ook heel treffend, mijn zondagse pak kan dan maandag niet aan de kapstok. Nee, want Christus doortrekt alles. Geheel gezuurd, doorzuurd staat er aan het einde. Helemaal veranderd. Als Christus mijn leven wordt, zegt Paulus, dan ben ik een hele nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het is alles nieuw geworden. Maar er moet tijd overheen. Het is niet van de een op de andere dag klaar. Nee, je merkt, het is een proces. Kneden, kneden, stap voor stap. Moet er aan wat niet van hem is. Het koninkrijk zal komen, ook in mijn persoonlijk leven. Het zal alles beïnvloeden. Dat is wat theologisch gezegd, de weg van heiligmaking. Dat zuurdeeg dat doortrekt alles, heiligmaking. Steeds meer apart voor God. Zoals Johannes de Doper zei, hij moet wassen, groeien. En ik minder worden. Zodat ik straks, zo zei iemand zo mooi, brood word. Gelijk in beeld aan het brood des levens, dier Jezus. Doorzuurd en al moet het alleen nog in de oven. Want God beproeft zijn kinderen. Zodat ze aan het beeld van de Heer Jezus gelijk worden. Brood. Ja. Is Christus al in u en jou? Mag het gist van het evangelie al in je hart en leven werken? Zodat je smaak uitstraalt. Lekker brood. Dat gun je iedereen. Je moet dat eens proeven. Dat is ook als je in de Heer Jezus gelooft. Paulus zegt het, dan gaat er een reuk van je uit. Eerst als je de Heer Jezus niet kende, zegt Paulus, dan is het een reuk van de dood tot de dood. Maar als je de Heer Jezus kent, dan straal je dat uit. Dan komt er een reuk, smaak, ja, tot het leven. Ja. Dan nog een keer naar de ouders vanmorgen. Dus niet hameren, je moet dit en je zal zus, want het is altijd zo geweest, dat werkt tegenwoordig niet meer. Kneden, ga maar in gesprek, ga maar aan het discussiëren, want daar leer je zelf veel van, maar daar leer je ook antwoorden geven. En daar zullen kinderen, jongeren met name, naar luisteren. Niet hameren dus, maar kneden. Ook als ambtsdragers mag je met dat gist op pad gaan om het in de gemeente neer te leggen. Wees er dankbaar voor. Heb hoop, want het zal wat doen. Hij moet groeien, wassen, ik minder worden. Opdat het ene doel Christus gestalte krijgt. Het brood van het leven geeft ook eeuwig leven. Amen. Zing ons antwoord op de preek op Psalm 25, vers 7. Dan krijg je iets van het verborgen, hè? Gods verborgen omgang vindt in zielen waar zijn vrees, eerbied, geloof in woont. En dan komt het naar buiten. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Want hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit ter boze nette. Psalm 25, vers 7.
Zullen we nog samen danken en bidden. Heere, heilige, almachtige God in de hemel. Zo hoorden we vanmorgen van de kleinste gelijkenis, maar ook met een grote betekenis wat u doet, Heere God, door de Heilige Geest in de Heere Jezus Christus. Heere, wat was u duidelijk in uw boodschap, soms met een paar woorden. Het luistert nauw, maar het is ook zo ruim. Uw Heilige Geest neemt de Heere Jezus en brengt dat in het hart. Zoals we hoorden, niet van een select groepje, maar 3 maten meel. Dat evangelie mag uitgaan over heel de wereld. En zo kwam het ook vanmorgen hier in Vriezeveen. Maar Heere, dat het niet buiten ons blijft, dat we zeggen, nou, het was wel mooi, aardig. Er is een Heere Jezus die wil redden, die mij helemaal wil vernieuwen, maar het blijft buiten. Nee, vermengd, ingekneed in ons hart en leven. En wie dat vanmorgen ervaarde en wie dat kent in eigen leven, ja, die wil niets anders dan dat de anderen het ook leren. In de kerk, in de gemeente, in de straat. Waar we ook gaan. Heere, zo leggen we deze dienst terug in uw handen. En kneed u maar zoals u wilt. Dan gaat het altijd goed. Wij laten nog wel eens stukjes gist en meel vallen. Maar als u het doet, is het een volkomen werk. Zoals u, Heere Jezus, het uitriep. Het is volbracht. Ga met ons. Vergeef dat wat niet goed was als we spraken of als we luisterden. Hier in de zaal, maar ook thuis. Maar zegen het uwe. Ga met ons het verdere van deze dag. En breng ons ook vanavond weer bij elkaar. Misschien hier of thuis verbonden. Zegen ons. Om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte uit Psalm 103. Het 10e vers, en dat luidt als volgt. De Heere heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. Loof, loof de Heer, gij zijn legermachten, gij engelen die hem dient met heldenkrachten, en waardig past op het woord van zijn mond. Heilige Geest, engelen, zij doen het, zij werken het uit. Psalm 103, vers 10. Gemeente, ontvangt dan ook deze zondagmorgen de zegen van God die we in zijn naam op u en jou mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.